is dat de patiënten doorhebben dat ze in een 24/7 maatschappij zitten, waarbij de lat ontzettend hoog is en dat de mensen heel veel stress hebben op allerlei manieren. En wat dat doet met hun lichaam. Of geeft eigenlijk signalen van ja, je kan heel hard weglopen. En niet voelen wat ik hier eigenlijk vertel. Ons lichaam vertelt ons iets.
Ja.
En als je niet luistert naar dat fluisteren, dan gaat het schreeuwen op een gegeven moment.
De jeugd eigenlijk zo slecht eet, dat de piek en leeftijd, dat we die gehad hebben. Dus dat we teruggaan in leeftijd.
Ja. Ja.
Door ongelooflijk slechte voeding.
Ja. Onze levenskansen worden minder. We worden minder oud, hè, omdat we gewoon inderdaad ons leefstijl zo hebben veranderd. En we worden ook veel jonger al ziek.
Ja, dus chronische ziektes al vanaf de 40 jaar.
40 tot 50.
Ja, dus ja. Die zien medicijnen gewoon als de oplossing.
Ja, punt. Maar dat is een heel groot deel van onze bevolking die zo ook denkt. Ik heb diabetes, geef me maar een pilletje. En dan ga je dus door met leven zoals je deed.
Ja, ja. Welkom Maud.
Dankjewel.
Super leuk dat je in weer een nieuwe aflevering van het Vitaal Virus aanwezig wil zijn. Mm-hmm. Ook leuk, want je hebt er een paar geluisterd.
Ja.
Wie is Maud?
Ah, goeie vraag. Ik ben moeder van 3 kinderen. Ik heb een lieve man. En ik werk als huisarts. En ik denk dat dat echt de hoofdonderdelen zijn van wie ik mag zijn en wat ik doe. Ja.
Wat mag je doen?
Er is een hele zoektocht geweest de afgelopen tijd. En ik vind het een lastige. Ik ben er nog steeds naar aan het exploreren, aan het ontdekken. En er is een hele weg geweest waarin ik heel hard gewerkt heb om me te ontwikkelen als moeder, als vrouw en zeker ook als dokter. En dat laatste heeft me ook uiteindelijk bij jou gebracht, omdat ik merkte dat er in het dokter zijn nog meer facetten zijn die extra aanvullend zijn voor dat wat ik zocht om mensen te mogen begeleiden in hun klachten en ziektes. Ja.
Ja, en dat is een van de redenen waarom ik het heel erg tof vind dat je hier vandaag aanwezig bent. In mijn ogen sla je ook bruggen, juist omdat je verder wil kijken. Maar goed, daar mag je straks zelf ook woorden aan geven. Mm-hmm. En dan, we hebben elkaar een tijd terug in de telefoon gehad en te zeggen, ja, ik wil ook mijn stem laten horen. En dan is dit natuurlijk een fantastisch medium, yeah. Vind ik dan, yeah. om dat te doen. En dat mag ook alle vormen hebben. Mm. Wat is dat voor jou, je stem laten horen?
Oh, dat vind ik heel spannend. Omdat ik merk dat ik het lastig vind om soms woorden aan iets te geven. Ik kan wel goed duidelijk ergens aangeven van, goh, hè, dit voelt interessant, dit vind ik leuk, hier word ik enthousiast van. En om dat dan verder uit te dragen en het voor mezelf neer te zetten, vind ik lastig. En dat komt voornamelijk ook omdat ik, ja, weet je, als je geneeskunde gaat studeren, dan heb je docenten, je hebt leerboeken, je hebt het hele systeem waar je dan inrolt, het arts zijn.
Mm-hmm.
En dat gaat volgens hoe het hoort. En als je daarin meegaat en je raakt daar jaar in jaar uit eigenlijk mee gewend en dat maak je eigen, dan is dat eigenlijk wat je denkt zoals je het hoort te doen. En daar kun je natuurlijk je eigen draai wel een beetje aan geven of bepaalde dingen inrichten zoals je dat wil. En het is heel lastig, merkte ik, om uiteindelijk datgene wat ik voorheen ook wel gevoeld had en een beetje kwijt was geraakt, is dat er meer is dan het kijken naar de ziekte, weten wat de oplossing is, voornamelijk ook wat de onderliggende factoren zijn, waar je aan kan bijdragen qua behandeling en daarin mensen beter te maken. En dan kijk ik dus heel erg naar het probleem, naar de klacht. En ja, weet je, je wordt op een gegeven moment geleefd en dan ga je daarin mee. En ik ben uiteindelijk huisarts geworden omdat ik dat een prachtig vak vind waar je het beroep heel breed kan uitoefenen. Dus je weet van heel veel dingen, weet je wat. Mm-hmm. En als je kijkt naar de waarden die er ook door de Landelijke Huisartsvereniging worden neergezet. Dus dat je medisch specialistisch bent. Je zorgt voor dat de continuïteit is. Het is persoonsgericht. Dan kun je heel veel betekenen voor iemand.
Mm-hmm.
En daarin ben je nog steeds wel de dokter. En zo kijkt ook iedereen naar je. En er zijn ook verwachtingen aan vastgeplakt. En ik merkte dat ik het lastig vond om dan dingen die een beetje buiten dat die doktersvisie zaten, om dat uit te dragen. En daar zelf ook je eigen ontwikkeling aan te geven. Want ja, dat zijn heel veel dingen die toen ik daarin meeging niet zo aanwezig waren. En dat ligt hem namelijk voornamelijk ook in het complementaire stukje. Dus de andere manieren van geneeskunde. En dus als je kijkt naar de Chinese medicine, waar heel veel er wordt anders gekeken naar de ziektes, maar ook de behandelingen daarvan. En ook een stukje psychologie wat daarbij komt kijken. Waarbij je zelf natuurlijk kunt inbrengen wat voor jou aanspreekt en waar je jezelf in wil ontwikkelen. En ik merk dat ik zowel in het stukje waarin de artsenwereld, en er zijn heel veel mensen op heel mooi bezig. Ik ben niet de enige. En dat vind ik ook wel heel erg mooi om te zien. Waarbij je toch een beetje vreemde eend in de bijt bent. Als je daarvoor uitspreekt of als je daar die richting op gaat. Maar ook in het andere stukje waarbij ik in een groep van jou heb gezeten, waarbij je dan opvalt omdat je dan de dokter bent. Omdat je dan toch een soort aanzien of ook wel respect, hè, of interesse dat je ook op een andere manier kan kijken of wil kijken en daar open voor staat. Dus het is aan beide kanten vond ik het lastig om te zoeken, anders dan anders.
Ja, die snap ik.
En om daar dan je stem aan te geven. Eigenlijk is het belangrijkste waar ik achter ben gekomen van, wat voel ik, wat is mijn verlangen, waar ligt mijn wens, waar ligt mijn enthousiasme, waar word ik warm van en hoe wil ik dat uitdragen? En dat is de zoektocht. Hoe wil ik dat gaan uitdragen?
Ik heb 6 vragen in mijn hoofd, maar ik volg toch even jouw laatste opmerking. Je zegt, waar word ik warm van? Waar word jij warm van als je in deze context?
Dat is kijken naar wat de ander kan gebruiken om zijn eigen competenties te zien. Waarbij die invloed heeft op zijn welzijn. En daarmee dus fysiek en mentaal gezond wordt. Dat is eigenlijk heel breed, hè? Daar kun je natuurlijk heel veel dingen voor gebruiken. En er zijn heel veel tools voor mogelijk. En het is ook maar net waar je dingen vandaan haalt. Wat jou zelf heeft aangesproken is het mindfulness. Waar je de persoon tegenover je dan in meeneemt. In mijn geval dus de patiënten. Soms spreken dingen ook helemaal niet aan bij iemand. En moet je het even over een andere boeg gooien. Of is het inderdaad meer de ademhaling. Waarin ik dan een stuk heb gevonden waarvan ik denk, oh, dat is fijn, dat is heel praktisch, heel makkelijk. Alleen, een patiënt kan daar iets mee hebben of juist niet. Je kunt mooie dingen die ik de laatste tijd heel erg mee bezig ben, is het oplossingsgericht werken. Wat wil je graag hebben? Waar ligt jouw wens om te komen? Wat voelt goed voor jou? En wat doe je eigenlijk al? Hoe je daar ja, jij kan komen.
Ik moet enorm mezelf afremmen. Ik vind het zo mooi wat je vertelt. Want ergens draai je de rol om. Hè, van een afhankelijk, ik geef je hier medicijnen.
Ja.
Naar, en jij geeft daar heel mooi je eigen woorden aan. Dat je eigenlijk zoekt om iemand in zijn kracht te zetten.
Ja. En te ontdekken wat zijn kracht is. Hè? Want vaak weet de persoon... Ja. Die zit vast. Die heeft ergens last van. En ja, dat is ook het lastige. Hè? Mensen komen bij de dokter. Ik heb hier mijn probleem. En los het op.
Ja.
En ik wil er vanaf.
Ja.
En dan is het goed. En het lukt me ook echt niet altijd. Het lukt me helemaal niet altijd. Want daar hebben we vaak de tijd ook niet voor. De patiënten komen ook niet specifiek met die vraag. Ik heb last van mijn grote teen of ik heb pijn op de borst. En dan moet ik gewoon handelen. Hè? Dan moet ik ook gewoon heel duidelijk mijn rol zien van... ja, wat speelt hier? Is het het hart? Is het meer de long? Of is het toch een spierprobleem? Of, en dat is de volgende stap... wat drukt er letterlijk en figuurlijk op jouw borst?
Ja.
En dat is waar ik... ja, daar ga ik op aan.
Ja, ik vind... hoe jij daarin zit... ik denk dat jij als mensen weten waar ze mout kunnen vinden... dat je het heel druk gaat krijgen in je praktijk. Want dan krijg je een shifting van mensen... die dat soort huisartsen gaan kiezen.
Nou, en dat is wel mooi... want ik heb ook zitten denken... hoe kan ik dit... een beetje voor beetje pas ik dat steeds meer toe. En het belangrijkste is... ik heb mezelf daar heel erg in ontwikkeld... en ik kan wel denken van, iedereen moet het ook doen, maar zo werkt het niet. Ik las laatst een podcast van Tamara Pagina, dat is een cardioloog, die heel erg voor leefstijl is. En die zei ook, ze was een sporter, ze heeft in een team gezeten van de bobsleers. En die zag van, ja, iedereen vindt sport heel belangrijk. Haar passie was niet de passie van de ander tegenover je. Maar wat is dan dus wel de passie? Wat draag je uit? Dan ben ik het even kwijt. We hadden het over dat wat de ander kan... wat de ander raakt. Hè? Dus je gaat zoeken naar wat... waar kan ik de ander mee helpen? En het belangrijkste is dat je de ander laat inzien... je komt hier voor jouw gezondheid. Hè? Je loopt met een klacht rond. En... weet je dat leefstijl belangrijk is voor jouw gezondheid? En wat houdt dat in, die leefstijl? En je hebt het leefstijlroer, waarbij er een aantal pijlers zijn. Eén is ontspanning, de voeding, wat heel belangrijk is, de beweging, je slaap, maar ook je spiritualiteit of je zingeving. Hè, van wat vind jij belangrijk? En dat je dan samen met de patiënt kan kijken. Van, nou, wat zijn eigenlijk de dingen die al wel goed lopen? En waar zijn de dingen waar je tegenaan loopt? En wat zou je daarin willen... als je ergens hebt van, ja, dat gaat niet goed. Wat voor cijfer geef je dan bijvoorbeeld daaraan? Hè? En als dat dan een 4 is, waarom is dat dan geen 3 of 2? En wat zou je kunnen doen om dan bijvoorbeeld een 6 te maken of een 7? En wanneer voelt het voor jou goed? En wat heb je daarvoor nodig? En is dat iets wat je zelf kan? Of is dat iets wat de omgeving kan? En wat zien we aan jou op het moment dat je het... als je daar verandering in hebt aangebracht. Wat zien anderen van jou? Wat merk je zelf? En dan kun je ook al een soort iets neerzetten waar iemand al gelukkig van wordt. Wat je in NLP ook ziet van... hoe voel ik me dan op het moment dat ik het bereikt heb? En dat iemand dan daadwerkelijk ook al als het ware kan beleven. En dan een soort extra motivatie heeft om er naartoe te gaan. Dat is natuurlijk ook nog een ander stuk van hoe gemotiveerd ben je om te veranderen.
Ja,
veranderen is natuurlijk heel lastig. En het veranderen, als ik dat opleg, dan voelt dat niet goed voor de ander. Maar als iemand zelf kan verwoorden waar hij naartoe wil... en welke verandering voor hem dan aanspreekt, dan kun je dat, kan dat veel makkelijker.
Dat is die Italiaanse mama die eigenlijk de hele maffia bestuurt, maar dan op de achtergrond. Misschien snap je mijn brugje niet. Wat ik heel mooi vind is dat je de stem in de mensen zelf laat ontdekken. Als jij het zegt, dan glijdt het van mensen af. Als je, ja. Dat, of, mag ik hem niet zo samenvatten?
Ja, ja, dat denk ik wel. En op het moment dat je de persoon zelf laat verwoorden, ten eerste waar die tegenaan loopt en ten tweede waar die dan eigenlijk liever zou willen, en dan kom je al in een verlangen naar een
ja.
iets wat beter voelt.
Ja, en dan mobiliseer je iemand. Dan breng je hem in beweging.
Ja.
Mooi.
En dat is wel iets wat ik graag zou willen uitdragen, maar wat heel lastig is, omdat als huisarts komen mensen met een heel andere vraag.
Mm-hmm. Eigenlijk komen mensen nog vanuit het klassieke beeld.
Ja.
Een huisarts die geeft me een tip of een medicijn en dan is het probleem opgelost.
Ja.
Nou, zo kijk ik misschien, moet ik even voorzichtig zijn wat ik nou zeg, maar zo kijk ik naar en ik ben blij dat er is. Hè? Als ik mijn been op 3 plekken breek, ben ik waanzinnig gelukkig dat daar gewoon technieken en specialisten voor zijn.
Mm-hmm.
Maar net wat jij allemaal beschrijft, mag ik dat holistisch kijken?
Ja, zeker. Dat is het.
Hè, dus dat je al die disciplines die jij, waar jij ook tijd en energie en geld in stopt om je te ontwikkelen. Mm-hmm. Ik wil daar eigenlijk nog veel meer over vragen, maar ik ben ook heel erg nieuwsgierig. Nou, maakt het jou kwetsbaar dat je hier zit? Dat je, want als ik heb zelf, kom ik af en toe in situaties dat ik met specialisten praat. En van de ene kant zijn ze heel nieuwsgierig wat ik doe. En van de andere kant wuiven ze het ook weg.
Mm-hmm.
Het is dat spanningsveld eigenlijk van, ja, het is niet erkend of het is niet wetenschappelijk. Dat dan een zweem van, dus voor een deel van de mensen ben je nu al, en dat merk je ook in zo'n training, hè, dus heb je meteen respect.
Mm-hmm.
Van, dit is iemand die verder wil kijken. Maar je hebt ook te doen met gevestigde orde. Mm-hmm. Met collega's die nog heel erg, nog helemaal niet in deze denkstroom zitten. Nog helemaal niet in dit bewustzijn zitten van, ik kan ook breder kijken dan alleen maar de wetenschap of de farmacie.
Ja. Jouw eerste vraag, was eigenlijk, maakt het je kwetsbaar?
Ja.
Ik denk dat er zo'n stroming gaande is met meer artsen die graag holistisch willen kijken. En ik me daar ook heel erg door gesteund voel. Dus bijvoorbeeld de Academy of Integrative Medicine, dus de Amsterdam School of Integrative Medicine. Waarbij heel veel mensen meer richting de body-mind ook de complementaire geneeswijze aangereikt krijgen. En jij zegt wetenschappelijk niet onderbouwd, maar er is absoluut voor heel veel dingen wetenschap. En dus als we gaan kijken naar wat er wetenschappelijk onderbouwd is aan de dingen die we uitdragen, ja, staan we echt wel sterk. En dat is die Academy of Integrative Medicine ook die daar mee bezig is en ook al mensen die nog in opleiding zijn tot arts, ook al heel veel mensen aan meedoen. Dus er is een enorme beweging gaande waar daarin we ons minder kwetsbaar voelen. En het enige wat ik kan zeggen, ja, ik voel me daarin kwetsbaar. En dat is fijn om daar ook een stem aan te kunnen geven, om me daar krachtig in te voelen.
Mooi. En dan draai je mij ook om.
Ja, en wat ik overal... Kijk, ik voed me natuurlijk ook met dingen die mij aanspreken. En met de mensen die daar ook al stappen in ondernomen hebben. Waardoor ik me ook minder kwetsbaar voel. En daarin steeds meer voed.
Ja, ja. Dan sta je ook niet meer alleen. Of je staat niet alleen.
Nee, ik sta niet alleen.
Nee.
En ik vind het kunst om me daarin ook niet alleen te voelen, want dat is heel lang wel geweest. En ook zien dat we met samen meer bereiken.
Mooi. Hoeveel huisartsen of specialisten zijn daarbij aangesloten?
Oeh, dat durf ik niet zeggen.
Maar heb je het dan over een paar duizend? Of?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat de opleiding van de 1 begint weer in september. Volgens mij was... Ik heb 1 dag meegedaan, een soort kennismakingsdag. Vorig jaar, 2 jaar geleden. En ik denk dat in die zaal zeker 200 mensen zaten. Die begonnen. En ik denk nu dat het 5 jaar of zo bestaat. Dus als je, ja, er komen er steeds meer bij. Dus de startgroep wordt steeds groter. Dus nu ondertussen 2 jaar ook. En ik heb toen heel erg zitten twijfelen of ik dat zou doen. Hè, omdat je dan als integraal arts mag noemen. Of als leefstijlarts. En toen dacht ik, ja, weet je, eigenlijk is het weer heel generalistisch. Want je krijgt van heel veel dingen, krijg je een beetje mee. Zodat je weet wat er speelt. Dat je allerlei weet hebt van het microbioom. Of van de polyfagaaltherapie. Of van homeopathie. Of de kruiden, het effect ervan.
Leuk, dat ze dat ook meenemen.
Jazeker, het is heel breed. En toen dacht ik, ja, ik weet eigenlijk vanuit mijn, mijn levensloop al een aantal dingen. Toen dacht ik, ga ik weer heel breed zitten. En ik wil me heel graag gaan focussen op iets. En daarom heb ik de ademhaling uitgekozen, omdat me dat zo aansprak.
Leuk.
Ja.
Vind ik sowieso mooi dat je het nog een keer benoemt. Ook al, want je hebt de opleiding gevolgd. Mm-hmm. Wat sluit aan bij mensen, bij jouw klanten? Want je zegt ook de een, ja, je toetst of je ziet eigenlijk al van die persoon die kan er iets mee of die wil er iets mee.
Ja, dat is heel breed. En daarnaast ben ik niet alleen, hè. Ik heb een team waarin ik me steeds verder realiseer wat voor enorme krachten en kwaliteiten daar zitten. Ik heb lang in dienst gewerkt. Toen ben ik in een praktijk gaan werken waar ik het uiteindelijk 4 jaar geleden in de tweede week van de lockdown heb overgenomen. En dat betekent dat je praktijkhouder bent. Dat je dus meer hebt, dat je ook die thee hebt, ook de financiën, de administratie. Maar ook wat je neerzet waar je met je praktijk naartoe ging. Nou, dat was op dat moment buffelen, de praktijk leren kennen, qua management. Maar ook, hoe doe ik dat met corona? Hoe gaan we dat allemaal aanpassen met onze spreekuren als mensen dus de corona hebben, met alle middelen die je daarvoor nodig hebt. Ondertussen waren we bezig met het ontwikkelen van een gezondheidscentrum. Dus ik heb me daar heel erg op gefocust. Ik merk dat ik, nu ik weer op mijn plek zit en nu 2 jaar in dat centrum zit, dat ik weer meer tijd heb en ook zie wat ik allemaal om me heen heb verzameld.
Wat heb je allemaal om je heen verzameld?
Nou, een heleboel lieve mensen in het team. En ook de mensen die als eerstelijns hulpverleners in het centrum zitten. Die met vanuit het hart echt mooi hun werk doen. En dan een tweede praktijk ook, waarmee we samen op 1 verdieping zitten.
Welke disciplines zitten daar verzameld in jouw centrum?
Naast nog een huisartspraktijk, de apotheek en de fysio. Maar ook de psycholoogpraktijk en de podotherapeut, de menselijke therapie. Die ook onder slaaptherapie onder andere doen. Maar ook ademtherapeut daarbij.
Mooi.
De buurtzorg, een mondhygiëniste, een logopediste, een bekkenbodemfysio. Maar elk als persoon vind ik ze ook wel heel, heel bijzonder. We komen met z'n allen in 1 ruimte in de teamkamer. Waar wij dan om tussen 10:30 en 11:30 koffie drinken en 's middags lunchen. En dan kun je dus ook uitwisselen over een patiënt. Maar ook, wat heb je dit weekend gedaan of had ik zoiets moois gedaan tijdens mijn vakantie of zo. Dus ik merk ook dat binnen mijn team, wat ik dus omheen heb verzameld, dus niet alleen de eerste lijns hulpverleners, maar ook bijvoorbeeld mijn praktijkondersteuners. De POH's GGZ is heel erg bezig met ACT. Acceptance Commitment Therapy.
Ja.
Wat heel mooi is. Mensen kijken heel erg naar de pijn of de enorme berg die ze moeten beklimmen, terwijl dat ook is wat het leven is. Maar dan gaan kijken van welk pad kun je bewandelen. De praktijkondersteuning somatiek, die inderdaad met mensen met diabetes te maken heeft, wat een chronische aandoening is, of de COPD, de astma. En nu, die was heel erg gecharmeerd van keer diabetes om, waarbij gekeken wordt naar, ja, wat heeft iemand nodig om de stappen te ondernemen om zijn leefstijl te veranderen? Dus er zit ook heel veel verandermanagement in. Maar ook weten. Dingen weten over voeding. Hoe werkt die voeding? Wat doet het met jou? Hoe werkt jouw lichaam met insulineafgifte, met koolhydraten opslaan? Wat doet het als je gaat bewegen? Wat voor effect heeft dat op jouw lichaam? Wat doet ontspanning? Wat doet stress eigenlijk? Dat is belangrijk om dat in te zien. Dus op het moment dat jij vraagt van, ja, wat pas jij toe? Ook bij mijn eigen patiënten, want ik word dan door haar kennis ook weer geenthousiasmeerd. En dat draag ik ook uit naar mijn patiënten. Dus het is heel divers wat je aandraagt. En ik denk wat ik de laatste tijd heel veel doe, is dat de patiënten doorhebben dat ze in een 24/7 maatschappij zitten, waarbij de lat ontzettend hoog is en dat de mensen heel veel stress hebben op allerlei manieren. En wat dat doet met hun lichaam. En op het moment dat ze doorhebben dat chronische stress allemaal klachten veroorzaakt, als ze dat inzien, kun je doorgaan met dat systeem van de sympathicus en de parasympathicus, het autonome zenuwstelsel.
En voor de luisteraar die zegt, ja, dat is voor mij voor abracadabra, dan een jip en janneke taal, ik sta aan of ik sta uit. En het systeem is dus mijn lichaam daarop reageert.
Ja.
Ja.
Waarbij we altijd gedacht hebben dat we daar geen invloed op hebben. Ja, het sympathisch systeem waarbij je zegt van, oh, dat dreigt gevaar. Ik ga heel erg snel wegrennen. Ik heb mijn energie nodig om zo snel mogelijk uit de buurt te zijn. Of ik word aangevallen, ik ga vechten. Of juist nog de andere kant, hè, van ik hou me zo stil mogelijk en ik kan helemaal niks meer. Freeze.
Mm-hmm.
Dat is het sympathicus en het parasympathicus, waarmee dat beïnvloed wordt wat je darmstelsel doet als het ontspannen is. Waarbij je eigenlijk de rust, de zen-modus eigenlijk terugvindt.
Ja.
Die heel veel mensen niet meer voelen.
Mm-hmm.
En dan kom je bij de essentie dat we heel erg ver weg zijn geraakt van wat ons lichaam ons eigenlijk vertelt. Het is heel lastig, ook voor mezelf soms, om te voelen wat vertelt mijn lichaam nou. En daarin word ik ook wel heel geïnspireerd door Juriaan Galavasi, dus dokter Juriaan, oud-huisarts, die nu zijn missie heeft gemaakt om de mensen weer te laten ervaren, of te ontdekken, dat we met ons hoofd allerlei dingen bedenken en nee tegen dingen zeggen en weglopen van dingen. Maar ons lichaam geeft heel erg duidelijk weer, of geeft eigenlijk signalen van, ja, je kan heel hard weglopen en niet voelen wat ik hier eigenlijk vertel. Ons lichaam vertelt ons iets.
Ja.
En als je niet luistert naar dat fluisteren, dan gaat het schreeuwen op een gegeven moment. En dan gaat het dingen jou voor de voeten werpen. Van, ik krijg zoveel last van mijn buikpijn of mijn hoofdpijn. Ik ben zo moe. Ik kan niet meer. Het lukt me niet meer om te doen wat ik eigenlijk wil. Om maar door te blijven gaan. Ja, en dan is het de vraag van, wat vertelt jouw lichaam jou? En als ik dan met de mensen daarin door kan, want het is best lastig, omdat, zeker in de tijd die we hebben, maar soms heb je, en dat is het voordeel van huisarts zijn, dat je de mensen leert kennen, dat je ze terug ziet komen, dat je de kinderen soms kent of de ouders. Ook de situatie waar ze in zitten. En dan zie je de manier waarop ze ermee omgaan.
Welke tip zou je de luisteraar geven die zegt, oh, dat herken ik. Ja, ik luister niet naar mijn lichaam. Of ik herken de signalen niet en ben eigenlijk te ver.
Ja, ik denk dat dat al een enorme eye-opener is. Als je dat kunt spiegelen, want dat is eigenlijk wat ik in de spreekkamer doe. Hè? Dat ik spiegel wat ik zie. Of wat ik zelf ervaar.
Mm-hmm.
Als iemand zo met hoge adem,
die heeft nergens last van,
schouders nee. omhoog. dan heb je nergens last van. Nee, dan heb je dus.
Ja, precies.
En ik merk dan dat ik zelf meega daarin. En omdat ik het zelf ervaar, kan ik het ook teruggeven.
Mooi.
Of ik hoor in al het hele verhaal dat iemand vertelt. Ik denk zo. En wat doet dat met je als ik je dat zo teruggeef? Hè? Dat je dat doet, een zus doet of zo doet. Of dat je vol zit ergens van. Of, en daar hoop ik ja, iets in te kunnen laten inzien. En ik denk dat dat al een opening geeft. En dat ik dan verder stappen kan laten meegeven, ook inzien wat je sympathicus dan doet. En wat voor klachten het kan geven als je lichaam je chronische stress teruggeeft. En dan zoeken van hoe kun je terug die parasympathicus aan laten gaan. Hoe kun je daar in je weg vinden en wat helpt dan? Ja, is dat misschien een ademhaling? Is dat misschien een bodyscan? Is dat misschien de natuur in? Ik heb een recept wat ik uitprint op groen papier. Waarin staat van ik schrijf je voor om minstens een half uur per dag naar buiten te gaan.
Zinder en jokken. Vanuit het Jan Palms. Als je stress hebt, krijg je een ticket naar het bos.
Ja. Ja.
Dus het recept is letterlijk, ga maar het bos in.
Ja, en ja. Als je geen tijd hebt, dan... hoe was het nou ook weer dat het niet een half uur, maar dan juist een uur moet? Hè? Ja. Dat je moet ontspannen als je geen tijd hebt.
Maar dit is ook... Want van de ene kant beheers ik dit allemaal en leef ik dit allemaal, maar van de andere kant ook helemaal niet. Dus ik naast dat ik naar je luister en ik denk, wat mooi dat dat eigenlijk in de... Mag ik het spreekkamer noemen? Of
ja,
behandelkamer?
Dat is het,
is dit ook waar we met z'n allen mee te maken hebben? Ik had gisteren mijn collega aan de lijn. En we hebben een artikel geschreven voor een Nature magazine. Waar het hier om gaat, precies dit. En daar heb ik in geschreven van, we willen met z'n allen niet meer lummelen. En dus ik zei van, ik ga nog even dit artikel lezen. En toen zei hij... Zei mijn collega, zei van, ja, maar waarom ga je niet lummelen? En ze zei ik, ja, dit is toch de ideale tijd om dit nu te doen. En vanochtend appte ik haar terug, je had helemaal gelijk. Dat je zo denkt van, ik moet dit nog doen, ik wil dit nog doen. En dat je, en je weet wel dat het beter is om niks te doen, maar je kiest toch voor om wel iets te doen. Dus eigenlijk zit je in je eigen val. Dat je...
Efficiëntie. Ja.
Ik ga deze tijd even heel efficiënt gebruiken. Dat je eigenlijk het goud van niks doen wegwuift.
Ja, het mijmeren.
Het mijmeren.
Ja, ik merk nu ook heel erg in de spreekkamer, want ja, ik kan ook door, hè.
Zet ook de stoel als je, want ik zie dat, dat doe je eigenlijk heel charmant, maar verschuif hem gewoon lekker als je anders wil zitten.
Ja, nee, is goed. Het begint om 8 uur. Eigenlijk al eerder, hè, want je leest even de post door, je maakt even contact met de assistenten. Hoe was het? Hoe ziet de spreker eruit? Om 8 uur ga je beginnen. En om 5 uur houdt het op met alles wat binnenkomt. En voor je het weet, ben je alleen maar bezig geweest. En ik heb een prachtige boom buiten mijn raam staan. Ik heb ook... het staat op een kerkhof. Het staat naast het kerkhof. En daarnaast zit de sporthal en de tennisvelden. Maar er zit een heel groot stuk groen ook omheen. En die boom die verandert elke dag. En er zitten beesten in. Er zitten insecten en vogels. En af en toe dan stop ik met typen. En dan kijk ik echt naar buiten. En ik heb ook bewust dingen gedaan om dat stukje, dat mijmeren... Bewegen ook. Ik heb een elektrische fiets gekocht. Ik woon in het dorp waar ik ook werk. Ik ging met de auto naar mijn werk voor het geval dat ik een spoedvisite zou hebben. En er zit een dorp naast en dat kost... op de fiets is dat veel langer. En je wilt toch binnen een bepaalde tijd aanwezig zijn. Ik dacht ook, ja, als ik nou een elektrische fiets koop, kan ik op de fiets. En dan doe ik mijn visite op de fiets. En als er dan echt wat is, dan ben ik binnen een kwartier... ben ik bij de patiënt ook in het andere dorp. Het lunchen, vroeger had ik mijn boterham terwijl ik aan het bellen was. Omdat iedereen dat zo deed, omdat het zo hoorde.
Mm-hmm.
En we lunchen, ik stapte nu echt even uit om te lunchen. Dat is sowieso goed om beter te eten, om een beter gevuld gevoel te hebben, om sociale contacten te hebben. Dus het werkt dan alles. En er zijn er ook een aantal collega's die altijd wandelen. Ik eet salades, dus een beetje lastig. Ik zat te denken, hoe kan ik dat veranderen? Misschien een omelet met allemaal groentes maken 's ochtends, zodat ik dat uit de hand kan eten. Want dat wandelen is ook zo belangrijk. Dat je gewoon even beweegt, dat je opstaat. Ik heb nu de bestelling staan voor een bureau, een staarbureau. Ik had een hele mooie vormbureau, maar dat stond vast. En toen dacht ik, ja, ik ga het laten maken in dezelfde vorm. En dan maak ik er een staalbureau van. Er zijn dus heel veel dingen die ik nu ook veel meer integreer, heel bewust, om daarmee bezig te zijn.
Ja, je kan heel veel pijlers van mijn leefstijlprogramma, leef jij.
Ja.
Dat is mooi.
Nou, ja. Dat is ook een ontwikkeling geweest. Er was een vriendin van mij die cardioloog is. En die kwam met arts en voeding, heette het toen nog, om naar het congres te gaan. Het is ondertussen arts en leefstijl. Omdat dat gewoon ja, eigenlijk de pijler is waar we met z'n allen als arts, denk ik, heel veel kunnen bereiken als we daarmee bezig zijn. En dat heeft mijn ogen geopend, dat congres. Dat ging over koolhydraten en over hoe wij in deze wereld, omdat vetten nat dan waren in de jaren 70, zo op de koolhydraten zijn overgegaan. En nu een enorme hoos van mensen met overgewicht en diabetes hebben.
Echt bizar. Maar ook met wat de jeugd was. Dit is meteen. Dit is hot, maar dit is ook zo. Het was op het journaal deze week dat de jeugd eigenlijk zo slecht eet dat de piek in leeftijd, dat we die gehad hebben. Dus dat we teruggaan in leeftijd.
Ja. Ja.
Door ongelooflijk slechte voeding.
Ja. Ja. En de leeftijd, dat valt heel oud te zeggen. Hè? Dus inderdaad, onze levenskansen worden minder. We worden minder oud, hè? Omdat we gewoon inderdaad ons leefstijl zo hebben veranderd. En we worden ook veel jonger al ziek.
Ja, dus chronische ziektes al vanaf de 40 jaar.
40 tot 50.
Ja, chronisch, hè?
Ja, chronisch. Dus dat betekent,
de helft van je leven zit je met ziektes.
Ja. En als we daarin, ergens is dat mijn missie om de jeugd, en dat begint al op de basisschool, mee te nemen in wat je zelf kan doen.
Ja, raakt me nou wel, hè? Ik vind dat echt oprecht mooi dat je dat zegt. Dat om de jeugd te bereiken.
Ja.
Dan, en ik neem af en toe jouw woorden over, hè? Dus de dank voor het begrip. Maar dan heb ik zelf ook twee zonen van 16 en 17. En ik zie wel dat ik ze langzaam bereik, terwijl ze het eerst allemaal wegwuiven. Mm-hmm. Dus het kan, hè? We kunnen de jeugd gewoon bereiken en daar bewustzijn creëren.
Zeker, zeker. En ergens denk ik ook, als we met adem beginnen, dan lacht iedereen, is het allemaal een beetje zweverig, weet je. En als je kijkt naar leefstijl, ja, ik denk dat als iedereen weet wat beter kan, hè, want het moet niet. Ik denk dat er is zo weinig weet van hoe het anders kan. Hè, en dat er dingen gewoon gezonder zijn om te doen. En dan kun je zelf gaan zoeken wat past dan bij mij. En, kijk, het wandelen in de natuur is ook al zo heilzaam. Op het moment dat je ziet dat plekken meer groen in de gemeente hebben, is de mentale gezondheid daar beter. Dat is gewoon bewezen.
Ja,
he, dus ja.
Zelfs met ziekenhuizen, dat ze naar een muur keken of naar bomen.
Ja.
Dat mensen sneller herstelden als ze naar bomen keken.
Bepaalde muziek. Dus het hoeft niet zweverig te zijn. En leefstijl is onderdeel van wat iedereen doet. Maar als ze daar weet van hebben, en wij als arts dat al kunnen uitdragen, want dat is natuurlijk toch iets waarin ik mij bevoorrecht zie, dat je als arts toch een bepaald aanzien hebt en daarmee ook de boodschap kan uitdragen. Als ik dan kijk naar hoe die richtlijnen van ons zijn, ja, want we proberen ook wetenschappelijk bij elk ziektebeeld bepaalde richtlijnen te volgen, dan staat er vaak op nummer 1 in 44% van de richtlijnen dat leefstijl de eerste behandeling is. En dan denk ik, ja, dat hebben we nooit echt geïmplementeerd, of nog niet zoveel. En dat is echt gaande. We zijn daar echt in een mooie ontwikkeling bezig.
Want jij noemde bijvoorbeeld het leefstijl horen.
Ja.
In het begin van dit. Wat ik sowieso een mooie term vond. Ik dacht, oh wacht. Mijn leefstijlprogramma is net live gegaan. Slim Slank. Waar eigenlijk alles waar we nu over praten in zitten.
Ja.
In zit. Maar dan denk ik, ja, leefstijl horen is meteen heel, heel beeldend voor mij. Is heel tastbaar.
Nou, het is een tool. En dat zie ik ook in heel veel andere dingen. Het zijn allemaal tools om dingen inzichtelijk te maken. Ik weet wel, positieve gezondheid heeft het spinnenweb.
Ja,
waarbij een beetje dezelfde dingen naar voren komen.
Klopt.
En voor mij was dat leefstijlhoor heel tastbaar. En ik heb het geprint op een mousepad. Dus het ligt ook naast mijn toetsenbord. Omdat mensen het zien. Je hebt ook een klapblok waar je dingen af kan schuren. Dus je kunt het wel meegeven. Ja. Maar het maakt dat het tastbaar is voor de mensen die ernaar kunnen kijken. En je kunt het eventueel meegeven. Van, goh, neem het mee, kijk daarnaar. Er staan dus vragen onder elke pijler. En je kunt daar de volgende keer op terugkomen. Heb je ernaar gekeken? Wat was je opgevallen? Wat sprak je aan? Waar heb je, keer je voor af of wat vind je interessant?
Jullie krijgen gewoon een educatieve functie op die manier, hè?
Ja, ik denk dat een van de taken ligt natuurlijk ook in de preventie. En naast dus de medisch-specialistisch stukje en de coördinerende functie, ligt dat ook in de preventie. We hebben natuurlijk de palliatieve zorg, de spoedeisende zorg. Dat is een heel groot stuk wat we doen. Alleen er ligt nog meer en ik weet niet. Kijk, als je kijkt naar wat de kernwaarden zijn die de Landelijke Huisartsvereniging heeft opgeschreven, dan is dat inderdaad, dus die spoedeisende zorg en de coördinatie en de preventie. Als je kijkt naar leefstijl zit je heel erg op de preventie. Alleen in hoeverre is het onze taak om dat te doen? Ik zie ook een heel maatschappelijk, wat ligt bij de staat. Je kunt al heel veel daar ook doen. Mijn taak als huisarts vind ik om de mensen bewust van te maken welk aandeel ze hebben in hun eigen welbevinden.
Dit is echt heel lastig. En dan kijk ik naar mezelf en dan denk ik, ik heb een heel pad afgelegd. Ik heb een huisarts gehad toen ik 20 was en toen zat ik tegen een burn-out aan. En ik had toen dat tijd noemden ze dat RSI. Mm-hmm. En die huisarts, super fijne man. Ik ben hem gelukkig later nog een keer tegengekomen. We hebben een heel fijn gesprek gehad. Die zei tegen mij, mijn advies, ander werk zoeken. En ik kwam bij die huisarts en ik dacht, ik kan helemaal niks met dit advies.
Nee.
Weet je wat ik gedaan heb toen?
Nee.
Ik ben van huisarts gewisseld. Ik denk, die man die ziet mij niet. Die ziet niet waar ik mee te maken heb. Als dat jouw advies is, dan ga ik hier nooit mijn... Maar ik denk, als ik naar de maatschappij kijk, dan zie ik dit heel veel terug. En ja...
Maar had hij gelijk?
Hij had 100% gelijk. Ja. 100%. En ik heb binnenkort een reunie van... ik heb in de IT gezeten. En ik vind het fantastisch dat ik die mensen allemaal zie. Maar ja, het was niet mijn wereld.
Nee. Dus als je begeleid wordt in het proces naar waar loop je tegenaan en je eigen conclusie zou zijn geweest, ik moet ander werk zoeken, dan was dat een proces geweest wat jij zelf had gedaan onder begeleiding, een coach. Hè? Want eigenlijk wordt de huisarts meer dan coach. En het is de vraag of dat onze functie is. Ja, ik vind dat heel leuk.
En dan had hij me wel gepakt.
Dan had hij je gepakt en dan was je niet van huisarts gewisseld.
Ja.
En het lastige is dat wij door de zorgverzekeraar worden we afgerekend. Of in bepaalde dingen worden we heel erg begeleid met van hoeveel percentages van de diabetes heb jij een cholesterol gemeten. En dan krijg je wel of geen geld. En we krijgen een bepaald bedrag per aantal minuten wat ze doen. Dus daar zitten we aan vast. Je kunt dat geven met zelf een beetje een draai geven. Maar ik heb niet een uur de tijd, want dan mag ik een dubbel consult boeken. En dat is op basis van 20 minuten. Als ik nou denk, deze patiënt heeft echt tijd nodig om 20 van mijn uur eigenlijk even goed de diepte in te gaan.
Mm-hmm.
Daar ligt ook mijn taak niet. De taak van de huisarts is ook om te verwijzen naar de mensen waarvan jij denkt dat die persoon verder kan helpen. Is dat bij een huidafwijking waar ik niks van weet of waar mijn behandeling niet zo effectief is, dan moet ik hem naar de dermatoloog sturen. Is dat bij klachten van pijn op de borst of ik denk, het zou wel eens iets kunnen zijn, dan moet ik hem naar de cardioloog sturen. Als mijn vaardigheden daar niet meer in liggen.
Maar wat zou jij doen met, zeg maar, de Jérôme van, nu heb ik het over bijna 30 jaar terug, die bij jou binnenkomt. En je denkt, ja, jij zit gewoon helemaal vast in het werk waar je in zit. Ga je iets doen waar je blij van wordt?
Ik denk dat ik dan zeker het gesprek aanga. Hoe ziet je leven er nu uit? Waar loop je tegenaan? Waar heb je last van? En dan in dat gesprek spiegelend te kunnen uitvogelen van, wat vertelt eigenlijk deze situatie waar je nu in zit? Wat vertelt die jou? En als ik daar niet doorheen kom, dan stuur ik iemand naar of de praktijk ondersteunen, of een psycholoog of een coach, afhankelijk van wat die persoon misschien ook van andere mensen hoort. Omdat ik dus niet de tijd heb.
Nee, maar je hebt maar 20 minuten.
Nou ja, of achter elkaar. Hè. Dus soms laat ik mensen terugkomen van wat heeft het gesprek dan met je gedaan. Ik kan ook adviezen geven van, goh, ik merk dat je zo hoog in je stress zit. Ga in ieder geval, maak een schema voor komende weken. Want de mensen worden burn-out, stoppen met werken. Maar ja, ze zijn zo gewend om zo actief te zijn, 24/7 bezig zijn. En opeens doen ze niks. Ja, dat kan ook niet.
Mm-hmm.
Ja, dus ik geef ze dan een advies om elke dag een planning te maken met minstens één ding waar ze voor moeten opstaan. Een tip om inderdaad één keer per dag een half uur naar buiten te gaan. Of als in het gesprek al naar voren komt van, wat helpt jou om te ontspannen? Waar ga jij, hè? Waar ga je vandaan? Waar ligt je passie? Ga dat dan doen. Hè? Laatst een mantelzorg voor iemand met Parkinson. Die het heel lastig vond om continu aan te staan. Continu die begeleiding te doen. Om in te springen op de stresssituatie die ontstaan doordat iemand valt. Of weer ergens naartoe gebracht moeten worden. En er zijn mogelijkheden waarbij iemand begeleid kan worden. Dat degene met Parkinson even weg is. En die ander, de mantelzorger, de tijd heeft. En toen bleek dus dat zijn passie bij fotografie lag. Maar dat deed hij al jaren niet meer. Dus in dat gesprek kwamen we eruit dat dat iets is wat hij leuk vond. En hij had eigenlijk alle contacten die hij voorheen had, omdat hij voor zijn vrouw er wilde zijn, allemaal op een laag pitje gezet. En mijn hoop is dan dat hij door de fotografie ten eerste weer iets doet waar hij blij van wordt, waar hij zich van oplaadt. En ten tweede weer mensen om zich heen verzamelt die hem ook kunnen ondersteunen in de momenten dat hij het last heeft met zijn partner.
Zo ontzettend waardevol.
Dus als jij zegt, ja, wat doe je dan? Ja, het wisselt een beetje afhankelijk van hoe je al iets kan raken, of ik al iets kan raken in jou. Ik kan heel hard zeggen van, je moet sporten. Of je moet een andere baan zoeken. Ja, als dat niet aanstaat en ik krijg eerder hakken in het zand, zelfs erger, je gaat nog weg. Terwijl ik misschien wel hele waardevolle dingen zeg, ja, dat werkt dan niet. En de persoon die ik recent ook had met een tweeling die geboren was en moeilijkheden die hij had met de twee andere kinderen die nog thuis waren. Waarbij dan hij eigenlijk zegt, ik heb gewoon nodig om even tijd voor mezelf te hebben. Dat was zijn conclusie. Toen zei ik, hoe ga je dat bewerkstelligen? Wat ga jij doen om te kijken waar je die ruimte weer kan vinden? Ja, voorheen sportte ik 5 dagen in de week. En nu kom ik maar op 2, maar dat lukt me nu ook niet meer. Ik zei, nou, hè, dus 1 of 2 keer per week sporten zou voor jou al heel erg helpend zijn. Ja, dan is dat dus de conclusie van het gesprek. Ik los de hele omgeving waar die in zit niet op.
Maar het bewustzijn dat dat belangrijk is.
Nou, wat is voor jou belangrijk?
Ja.
En dat, ja, daar krijg ik energie van.
Kan het ook zien als je zo uitspreekt.
Ja.
Mag ik nog 2 casussen bij jou neerleggen?
Jazeker.
Eentje komt steeds meer in mijn netwerk, plopt die op. Ben ook gewoon nieuwsgierig hoe jij daar dan mee om zou gaan. Het is nu bijvoorbeeld mensen met long COVID hebben ontdekt, of ik weet niet precies waar die stroom in zich heeft, of dat via Social Dilemma in één keer allemaal mensen in die groep bereikt. Maar die grijpen naar antidepressiva, omdat ze zeggen, ja, die long COVID, een van de redenen is dat je te weinig serotonine aanmaakt. Ja, dus en vanuit daar kom je dan eigenlijk vast te zitten. En eigenlijk in een soort vriesstand, een depressieachtige situatie die ik, vanuit mijn, niet gehinderd door enige kennis, ook zou durven verwoorden. Maar het feit is dat mensen zeggen, dus mijn oplossing is, ik grijp naar antidepressiva. Ik heb long COVID en ik grijp naar antidepressiva en dat gaat mijn probleem oplossen. Dan denk ik, wauw, is dat... iemand komt bij jou binnen, hoe begeleid je dat? Die zegt, ik heb gehoord dat ik antidepressiva kan gebruiken. Hoe pak je dat aan? Wat zou jij doen?
Het belangrijkste is dat je laat weten dat je hoort wat de ander zegt. Namelijk dat hij zo'n last heeft van de post-covid-klachten. En dat hij op zoek is naar verbetering van zijn klachten. En die zal alles aangrijpen om te werken aan verbetering van dat wat hij niet wil. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is waarin iemand zich gehoord voelt. En als je dat kan doen, dan leg je ook een basis neer waarin iemand ook naar je kan luisteren. En ja, er zijn studies waarin vermeld staat dat antidepressiva, die dus de opname van de serotonine weer tegenhouden, waardoor het serotonineconcentratie in je brein verhoogt, die hebben zeker effect, maar niet bij iedereen.
Mm-hmm.
Dus ja, ik ga kijken, hè, is dat misschien iets wat jou zou kunnen helpen? Dan gaan we starten en dan kunnen we kijken wat het doet. Maar dan moet je wel terugkomen en dan gaan we kijken of het iets doet. En zo niet, dan moet het stoppen, want er zijn ook nog andere dingen waarin je mee aan de slag kan gaan. En ik hoop dat al van tevoren te bespreken, voordat we uitkomen op, we gaan toch die antidepressivum starten. Dat is wel het lastige, want ik word gezien als degene die macht heeft over dat receptje met die SSRI die ik dan kan voorschrijven. En dat is een, ja, en als je dat dan niet doet, dan zijn ze boos. Hè? Of teleurgesteld, of jij hebt beperkt dat ik me beter kan voelen. Dus daar zit al een heel stukje voor, namelijk die zoektocht en de strijd tegen die klachten. En dat is wel waarin ik mij ook aan het ontwikkelen ben, hoe ik dat soort gesprekken terug kan brengen van, ja, wat is dan wat je tegenaan loopt en wat heb je dan nodig? En is dat misschien een stuk wat veel en veel dieper ligt in patronen, die je op het moment dat je met leefstijl bezig bent, kun je wel weer je zenmodus aan laten gaan en kun je weer ervaren wat je lichaam doet. Maar er zit nog een stuk daarvoor nog, waarin je kunt bezig blijven met jezelf uit de weg gaan. En je kunt dan kijken hoe je met beter voeding je lichaam weer wat fitter kan krijgen. Maar als jij in jezelfde omgeving blijft met een giftige relatie bijvoorbeeld, ja, dan red je dat ook niet.
Ik vind het heel mooi hoe je dat beschrijft. Want ik denk dat dan rechtvaardig je eigenlijk de discipline die je uitdraagt en waar we de kwetsbaarheid wat over hebben gehad, mm-hmm. die haal je dan weg. Want je volgt eigenlijk gewoon, je kijkt naar de mens en wat je, waar je ze mee kan helpen. Maar je zit ook heel erg op van, kan ik je inzicht geven in de vraag achter de vraag?
Yeah.
Ja, en dat is heel wezenlijk. Want en ik merk dit ook bij mijn eigen klanten. En ik ga binnenkort naar een Belgische dame toe die zich vanuit alle klachten en die zou gerechtvaardigd bij jou in de praktijk kunnen lopen van schrijf me de antidepressieve voor. Maar die heeft daar niet voor gekozen. Hmm. Maar die zat al in dat bewustzijn dat ze medicijnen niet
zou krijgen.
Ja, dat ze niet wilde.
Oh, oké. Okay.
Yeah. Dus heel veel mensen stellen die vraag zich helemaal niet, waarom zou ik het niet pakken? Dus die zien medicijnen gewoon als de oplossing.
Ja, punt. Maar dat is een heel groot deel van onze bevolking die zo ook denkt. Ik heb diabetes, geef me maar een pilletje. En dan ga je dus door met leven zoals je deed.
Ja, ja.
En dat is een quick fix, hè. Dat is heel makkelijk. Op het moment dat wij een pil zouden ontwikkelen waarbij je extra jaren bij zou kopen, zou iedereen er grof geld voor gaan geven.
Ik geloof al dat die pil er is, maar...
Nou ja, weet je, het is heel makkelijk om een pil te nemen zonder je leven zelf te veranderen.
Ja.
Maar ik weet niet of je daar zoveel gelukkig van wordt.
Ik denk uiteindelijk niet. Ik durf er ook wel...
Ik denk het niet.
En wat ik gezien heb, en nogmaals, ik ben geen medicus en geen wetenschapper, maar mijn leefstijlprogramma was bijna bij iedereen succesvol. En weet je bij welke mensen het niet succesvol was?
Nee,
mensen die medicijnen gebruiken.
Ja.
Dus waar ergens toch een soort van blokkade op het metabolisme zat. Of waar medicijnen vaak heel goed werk doen, maar ook een bijeffect hebben.
Ja. Nou, dat is absoluut waar ik ze ook in meeneem. Als een persoon dan komt met, ik wil graag een antidepressivum, want het schijnt te helpen. Ja, er zijn ook bijwerkingen bij.
Ja.
En die bijwerkingen kunnen ook klachten geven. En nou, in dit geval is het iets wat heel erg op het brein inwerkt ook. Dus ja, het haalt je uit je... Bij mensen met antidepressieven haalt het ook de highs weg. Het haalt de lows weg,
ja.
Waarom je het eigenlijk wil nemen. Maar je wordt ook beperkt in wat je voelt. Ja, dus iemand moet weten wat hij ook neemt. Dat zie ik ook als plicht als arts, hè, dat je daar mensen in meeneemt. Ik kan het voorschrijven, maar het heeft ook allerlei bijenwerken. Zelfs met alle pijnstillers. Ja.
Ik heb nog een case. Ja. En dan vind ik nog heel leuk om even op jou in te zoomen. Ik ben bij Elderleek geweest. Die wilden een pilot starten met de ademtechnieken zoals ik mensen dat in mijn opleiding leer. Dat vond ik eigenlijk al heel erg... ja, dat zag ik al als een enorme winst. Ik denk, goh, een ziekenhuis staat daar open voor. En dat is, uiteindelijk is dat gestopt. En dat is gestopt op het feit omdat ik zei van... ja, als ik resultaat wil halen, dan moeten we wel kunnen kijken dat we medicijnen afbouwen. Dus dat vind ik een heel lastig speelveld om in te bewegen.
Mm-hmm.
Heb jij ruimte om ooit dat soort keuzes te maken? Kan jij als huisarts zelf daar kiezen waar je zegt van ik... Zonder, want ik snap dat het ook een kwetsbare vraag kan zijn. Mm-hmm. Maar heb jij ruimte om daar...
Zeker. Kijk, we hebben onze richtlijnen. Maar je kunt altijd heel bewust van de richtlijnen afwijken. En tegenwoordig is de informed consent en in het zorg op maat... waarbij je de patiënt heel erg betrekt in dit is... wat mijn advies is, hè, dit is wat er allemaal mogelijk is. Met de risico's, met de resultaten. En wat wil jij daar zelf nog in? Eigenlijk geef je de patiënt ook daarin regie. Dat vinden sommige mensen heel vervelend. Andere mensen vinden het heel fijn. Maken daarin zelf een keuze. Waar ik als arts niet altijd achter hoef te staan. Maar je geeft... Aan de hand van de dingen die ze aanreikt, maak je daar in een gegeven moment een route die je gaat bewandelen. Dus daar kun je zeker heel bewust ook van afwijken. Maar je neemt de patiënt daar wel in mee. En ik denk dat een ziekenhuis is een logger systeem dan een huisartspraktijk, waar je met één of misschien wat meerdere huisartsen praktijkondersteuners zit. Zo'n ziekenhuis heeft ook te maken met... richtlijnen, maar ook... want het was het leefstijlloket waar je dan klopt. Onderdeel van zou zijn. Ja. Dus dat is al heel bijzonder. En dat gebeurt in steeds meer ziekenhuizen... dat je leefstijlloketten hebt.
Ja.
Ik weet niet precies wat het gevoel daarachter is geweest... maar je hebt ook de farmacie. En die een enorme rol heeft. Want als ik dan hoor dat we met bepaalde ademhalingsklachten... met ademhaling, eigenlijk de astma, COPD, kunnen stoppen met puffen. Denk ik, waar zijn we eigenlijk mee bezig dat we deze mensen alsmaar toch aan de puffjes houden? En waarom geven we niet iedereen de Buteyko of de BeMind ademhaling, waar bewezen van is dat we dusdanig effect hebben dat die chronische ontsteking minder wordt, dat mensen beter ademen en waardoor ze gewoon meer lucht krijgen en die klachten van de astma beperken. Ik denk dat daar een heel groot stuk zit waar ook in een ander ziekenhuis... waar een van die leefstijlartsen ook mee bezig is geweest... om te kijken, want kunnen we de nul in de eerste lijn betrekken... en kunnen we daar in die leefstijl zoveel meer laten aarden en gronden... en laten doorwerken in alle behandelingen... ja, dan heeft het ziekenhuis straks geen verwijzingen meer. En dan gaat het ziekenhuis failliet. En dat zijn projecten...
Nou, maar dat is... je zegt heel veel mooie dingen. Want de reden dat ik daar aan de tafel zat... is dat het Elderleek inziet... als ze niks veranderen... dan kunnen ze de zorg niet meer leveren. Dus dat zien ze in. Hè? Dus dat creëert ruimte... en dat ze zeggen... nou, we willen wel met een partij als BeMind zitten. Alleen hebben ze letterlijk aangegeven... dat te veel risico's zitten... aan de werkwijze die ik hanteer.
Ja.
Nou, voor hun dan. Hè?
En dus een afdeun, Peter Jong... die heeft dus heel uit een praktijk... op basis van... positieve gezondheid gestoeld en daarmee zo weinig verwijzingen naar het ziekenhuis gegenereerd, dat ze op een gegeven moment hebben gezegd, jongens, jullie moeten wel verwijzen. Want anders dan gaat het ziekenhuis om.
Ja.
En dat is natuurlijk ergens heel raar, want we willen allemaal dat de zorg minder belast wordt in de toekomst. He, dat we niet in plaats van 3 op de 10 mensen in de zorg laten werken, straks hebben we er 5 of 6 op de 10 mensen in de zorg nodig die daar werken,
ja,
om de zorg te kunnen bieden.
Ja.
En de kosten die de pan uitreizen. En dan heb je goede projecten met een goede insteek om de mensen inderdaad zelfredzamer te laten zijn. Om ze beter in hun veld en beter welbevinden te laten ervaren en hun eigen tools daarvoor te geven. Ja, en dan valt er gevestigd de orde. Dus het is een hele lastige hoe we daarmee gaan omgaan.
Ja, ja nee, dat. Ik vind het ook heel mooi om daar af te ronden. Ik ben nog nieuwsgierig hoe jij ontspant. Ja, ik heb je voor mij de antwoord al lang gegeven, maar als je hem. Hoe vind jij rust?
Ja, heel mooi. Ja. Ik woon vlakbij het bos. Dus schoenen aan en naar buiten en het bos in. En verder hou ik heel erg van muziek. Dus dat is echt iets waarin ik ook wel heel actief bezig ben. Maar ja, dat ontspant mij.
Het maken van muziek?
Of? Het maken van muziek, maar ook het luisteren van muziek. En dan voornamelijk klassieke muziek. Ik speel hobo. Dus op het moment dat ik in de auto zit, dan gaat vaak de klassieke zender aan. En dan heb ik een poos niet gedaan. En op een gegeven moment in gesprekken met iemand, ik zat een beetje vast, was aan het zoeken. En toen was dat een van de dingen waarvan ik achterkwam. Hé, maar dat is voor mij dus heel belangrijk.
Weet je dat bij Urban Pharmacy planten sneller groeien als ze klassieke muziek opzetten?
Nou, en het heeft te maken ook met bepaalde. In de natuur zie je ook bepaalde. Ik weet niet hoe dat heet, fragmentatie. Nee. Een bepaald systeem wat erin voorkomt, wat bepaalde rust uitstraalt. En dat is met klassieke muziek ook.
Ja, klopt. Het patronen in nerven en die herhaalbaar zijn.
Ja. En in de afgelopen week was op Radio 4. En de hele week ging het over kalmte en rust. En daarin was op een gegeven moment ook op hun site te lezen dat ook bij die huisarts in Afferden, die noemden ook van muziek is gewoon heel belangrijk om kalmte en rust te ervaren. Omdat er gewoon toch een bepaald patroon in zit, wat dan kennelijk ook die nervesvragen triggert en daarmee de ontspanning kan genereren.
Mooi. Ja. Laatste vraag. Heb je een motto?
Enjoy. Ja.
Mooi.
Ja. Dat is wat ik voor mezelf de laatste tijd heel erg neerzet, omdat ik merk dat ik zo bezig ben om allerlei dingen te genereren, dat ik vergeet gewoon te genieten van wat er is en hoe mooi het is.
Mooi.
Ja. De kleinste dingen.
Nou, Maud Wolfsen, ik vond het fantastisch dat je in deze podcast aanwezig was. Ik vind dat je te gek werk doet. Mooi.
Dankjewel, fijn dat ik hier mocht zijn.
Wil je nu meer weten, blijf sowieso aangehaakt. We hebben hele mooie gesprekken bij het Vitaalvirus. We zetten ons in om te zorgen dat Nederland nog vitaler wordt. Kijk ook eens op onze website bemind.nl voor alles wat we doen. Ons leefstijlprogramma wat nu eigenlijk baanbrekend, waar we fantastische dingen doen, waar je slim slank wordt en kan afvallen. Stay tuned, make that change.